Hallo allemaal en welkom bij de podcastserie van de Bergman Clinics. Mijn naam is Femke van Gennep en ik ben praktijkhoudend huisarts in Doorn. Ik ga met verschillende specialisten spreken en vandaag gaan we het hebben over oogheelkunde. En ik heb Floor Berghout, oogarts bij de Bergman Clinics, hier bij mij aan tafel. Welkom.
Dankjewel.
We gaan het hebben over cataract, bilateraal cataract en over speciale lenzen. Dat is eigenlijk het hoofdonderwerp van vandaag. Misschien kan je jezelf even introduceren en vertellen op welke mooie nieuwe vestiging je zit en werkt.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben Floor Berghout, oogarts. En ik heb zelf altijd eerst lang in een algemeen ziekenhuis gewerkt. En sinds 6 jaar bij Bergman Clinics. Heel leuk, verschillende locaties allemaal gezien. Ik ben begonnen in Den Bosch, toen naar Ede gegaan. En daarna een hele periode in Amsterdam gezeten. En sinds 2 maanden nu gestart met nieuwe vestiging in Rijswijk. Heel leuk. Ik kan dus al mijn ervaring van de andere klinieken gebruiken voor deze nieuwe vestiging. Een hele mooie nieuwe vestiging waar we algemene oogzorg doen. En we zitten daar samen met gynaecologie, KNO en dermatologie. Dus we hebben een heel palet nu aan zorg van Bergman in Rijswijk. En orthopedie zat er al en ook de refractiechirurgie-tak van de oogheelkunde Mimira zat er al. Dus we zijn nu bijna compleet.
Leuk. Ja. En een mooi team dus ook van oogartsen.
Zeker, ja. We zijn nu met 4 oogartsen, maar we willen graag nog uitbreiden naar een grotere groep. En we doen in principe alle oogzorg, algemene oogzorg. Gewoon verzekerde zorg is het. En met name dus ook veel cataractchirurgie. Ja.
Want dat is ook jouw specialiteit eigenlijk, hè? Met name de cataractoperaties en dus de speciale lenzen.
Ja.
Laten we beginnen met het onderwerp cataract, want er valt natuurlijk ook heel veel over te vertellen. Misschien kunnen we beginnen even met de achtergrond van cataract. Wat is dat nu eigenlijk precies en welke vormen zijn er? Denk ik goed om daarmee te beginnen.
Ja, cataract is iets wat een van de meest voorkomende oogproblemen ter wereld ook is. Alleen binnen Bergman Clinics doen we al 35.000 staaroperaties per jaar. Dus echt heel veel. Wat is cataract nou eigenlijk? Staar wordt het ook genoemd. Hè? Het is een troebeling van de lens. Je lens, als je geboren wordt, is helder. En naarmate je ouder wordt, krijg je troebelingen in de lens. Waardoor je eigenlijk steeds waziger gaat zien. Meestal is het iets wat op oudere leeftijd voorkomt. De grootste groep van onze patiënten zitten tussen de, eigenlijk vanaf 60, 70, een beetje die leeftijd. Maar het komt ook eerder voor. Dus het is niet uitzonderlijk dat ik ook wel eens mensen van 40 of 35 opereer aan staar. Je hebt verschillende vormen van staar. Dat ligt er een beetje aan waar in de lens het zit, hoe we het noemen. En in de volksmond wordt grijze staar genoemd. Niet te verwarren met groene staar. Dat was vroeger nog wel eens een term. Groene staar is eigenlijk een ander woord voor glaucoom. Dus dat is eigenlijk heel wat anders dan staar.
Oké, dus het is eigenlijk vooral gewoon grijze staar. Dat is gewoon de staar of de cataract waar we het in het algemeen over hebben.
Ja, absoluut. En het komt zelfs ook wel bij kinderen voor. Aangeboren staar, congenitale staar. Alleen dat is iets wat iets wat in de academische ziekenhuizen dan gedaan wordt. Want daar komt veel meer bij kijken nog.
En hoe zie je dat dan bij kinderen bijvoorbeeld? Want we gaan ook wel even naar de diagnostiek kijken. Hoe stel je nou de diagnose?
Ja.
En ik kan me voorstellen dat bij jonge kinderen dat het lastig is.
We hebben in Nederland een heel mooi systeem. Dat alle kinderen natuurlijk naar het consultatiebureau gaan. En daar krijgen ze vanaf baby af aan checks voor van alles en nog wat. Maar onder andere dus ook hun ogen. En pasgeboren baby's, een van de eerste onderzoeken bij het consultatiebureau, wordt er dus al gekeken bij jonge baby's inderdaad. Door het consultatiebureau arts of ze staar hebben of niet. En dat kan je zien met door van het licht met een lampje inderdaad. Kijken ze in de pupil of de roodreflex goed is.
Oké, dus dat is waar je met name op let. Is dat specifiek voor jonge kinderen? Of is dat dus ook op volwassen leeftijd dat je op die manier ook de diagnose kan vaststellen of vermoeden?
Ja, Nou, staar. Kijk, als het echt heel fors storend staar is, dan kan je het inderdaad op die manier kan je het zien. Als je echt de veel te rijpe staren, dan wordt de lens zelfs helemaal wit. En dan kan je het zelfs zonder iets zien. Dan kan je het gewoon, als je iemand aankijkt, zie je het al. Want dan is de pupil helemaal wit. Maar dan heb je het echt over extreme. Staar is iets wat, wat mensen zelf merken, is dat ze gewoon waziger gaan zien, slechter gaan zien. Maar wat ook een verschijnsel kan zijn, is dat ze veel meer last hebben van tegenlicht, van strooilicht. Het is dan eigenlijk, moet je voorstellen, dat je dus in een auto zit met een vieze voorruit en dat een laagstaande zon, en dat je dan helemaal verblind wordt omdat dat licht alle kanten op flikkert eigenlijk. Dat is dan een beetje wat ze omschrijven als ze staar hebben. Maar dus ook wazig zicht. En als huisarts kan je dat niet altijd zien. Maar de opticien kan het in principe wel zien. Of de optometrist bij de opticien. Die kunnen staar diagnosticeren. En mijn advies zou ook zijn als huisarts, als mensen klagen over wazig zicht, wat niet acuut gegaan is, hè, want staar is iets wat meestal geleidelijk ontstaat, om ze eerst eens naar de opticien te sturen, om te kijken van ligt het niet gewoon aan de bril. Maar een opticien kan dus inderdaad ook kijken van goh, is er sprake van staar, met een spleetlamp die ze daar vaak hebben staan. En dan kan je verwijzen naar de oogarts.
En in principe geeft het beiderzijds ook wel klachten, of zie je nog wel vaak asymmetrie, dat het meer aan één kant is?
Ja, je ziet toch ook regelmatig asymmetrie. Maar we weten wel, als je het aan één oog krijgt, de kans dat je het aan het andere oog krijgt is zeer groot. Maar het kan inderdaad vaak eerst aan één oog ontwikkelen. Ja.
En een opticien, als die nu bijvoorbeeld een refractieafwijking vaststelt en bijvoorbeeld een beginnende staar, is dan ook een beetje het proces, zeg maar, dat er wordt begonnen met een brilaanpassing bijvoorbeeld en vervolgens gekeken wordt van, nou, is het voldoende of acceptabel voor de patiënt alvorens die patiënt door te sturen, of hoe kunnen we daar het beste mee omgaan?
Nou, natuurlijk is het aan de opticien om eerlijk te zijn, en dat zijn ze gelukkig, merk ik, dat ze uitleggen van, goh, ik kan u een nieuwe bril aanmeten, maar het zal niet helemaal goed meer worden, want u heeft ook staar. En dan is het aan de patiënt om inderdaad dan te zeggen, dan ga ik naar een oogarts. Als huisarts is het denk ik, voordat je patiënt verwijst, nog wel goed om even met de patiënt te bespreken van, goh, wil je al een operatie dan aan staar? Want we hebben toch ook wel mensen die dan komen, nou, u heeft staar. En dan zeg ik, wilt u vervolgens een operatie? En zegt ze, nou nee, ik heb er eigenlijk nog niet genoeg last van. Ja, dan heeft het eigenlijk niet zo heel veel zin om te komen, omdat staar, behalve een operatie, doe je daar eigenlijk niks aan. Dus het is of accepteren dat je dus wat minder ziet, ofwel een operatie. Dus dat is denk ik voor huisartsen nog wel een belangrijke om mee te nemen.
Ja, nee, dat is precies inderdaad het punt wat ook van belang is, denk ik. Want we krijgen heel vaak een briefje terug van de opticien inderdaad. Van ja, er is sprake van staar. En dan, ja, dan wil ik altijd wel weten van, heeft de patiënt er dan ook veel last van?
Ja.
Zeker om voor een ingreep wel of niet.
Ja.
En speelt dan ook nog leeftijd een rol? Stel inderdaad iemand van 45, hè, toch wel relatief jong. Die mensen zal je misschien toch eerder wel doorsturen? Of zeg je van, nou, misschien die personen juist liever niet, omdat ze relatief jong zijn?
Nee, in principe maakt dat niet zo heel veel uit. Het gaat er dus met name om, hebben ze klachten? En wat nog wel belangrijk is, dat het natuurlijk nog wel compatibel moet zijn met de rijbewijsvereisten. Dat het zicht nog redelijk genoeg moet zijn dat mensen kunnen autorijden. En meestal krijg je een briefje mee van de opticien, waarin ook staat wat de visus is. En voor het rijbewijs moet je 0,5 zicht hebben met beide ogen samen om te mogen rijden. En dan heb ik het gewoon over normale personenauto's. Als het daaronder zit en mensen willen nog auto rijden, dan moeten ze wel echt door. Maar leeftijd is in principe niet per se een reden om wel of niet te verwijzen. Nee.
Want je gaf net al aan, het komt ook wel op jongere leeftijd voor, maar dan is dat vanaf 40, 45? Of?
Ja, zoiets inderdaad. Dan begint het een beetje te komen. Ja.
En zit er nog een erfelijke component bij?
Ja, erfelijk wel. Klopt, er zit een erfelijke component bij. Aan de andere kant, het is zoiets veel voorkomends. Dat niet een belangrijke oorzaak is.
Okay. Ja. En dan heb ik ook gehoord dat jullie bilateraal opereren. Dat is natuurlijk een van jullie kernpunten.
Ja.
Misschien is het goed om nu eens naar de ingreep te gaan kijken. Wat wordt er precies gedaan bij een cataractoperatie? En hoe doen jullie dat dan ook bij de zijds?
Bij een staaroperatie wat je dus eigenlijk doet is de lens vervangen door een heldere lens. Dus de troebele lens gaat eruit, er gaat een nieuwe kunstlens in. We zijn bij Bergman ook recent overgegaan op bilateraal opereren. Nou, wat wil dat nou zeggen? Vroeger was men gewend om eerst het ene oog te opereren en een aantal weken later het andere oog. En dat werd om verschillende redenen gedaan, maar het belangrijkste was eigenlijk veiligheid. Hè? Je wilde eerst zeker weten dat het ene oog goed was, dat er geen complicaties waren, geen infecties, voordat je het andere oog ging opereren. Nou, er zijn recent grote studies gedaan, onder andere ook in Nederland, waaruit gebleken is dat als je het op de juiste manier doet, dat het eigenlijk net zo veilig is om mensen op dezelfde dag aan twee ogen te opereren als dat apart te doen. En er zitten gewoon ontzettend veel voordelen aan twee operaties op dezelfde dag. Waardoor het echt aantrekkelijk is om dat te doen. En voordelen zijn er natuurlijk met name voor de patiënt zelf. Maar ook voor ons als maatschappij, voor BV Nederland. Maar ook voor het klimaat. Dus om te beginnen bij de patiënt. Ze hoeven maar één keer te komen. Dus ze zijn in één keer klaar. Het scheelt hun een rit heen en weer. Ze hoeven dus ook maar één sessie van 4 weken te druppelen. In plaats van later weer een sessie van 4 weken druppelen. Ze kunnen sneller weer gewoon werken, hun ding doen. Want ze hebben dan geen beperkingen meer. En ze kunnen eventueel, als ze een bril nodig hebben, kunnen ze die sneller aanschaffen. Want een bril kan je pas een maand na de laatste operatie aanschaffen. Nou ja, dat scheelt dus alweer een paar weken. Voor de patiënt zitten er gewoon heel voordelen aan. En ja, de eerste reacties van mensen sinds we ermee gestart zijn, zijn ook echt heel positief. Voor de maatschappij heeft het grote voordelen, omdat het qua kosten scheelt het enorm. Omdat er is dus nacontrole sowieso minder. Want normaal deed je ook een controle tussen de twee ogen operaties in. Nou, die vervalt, dus dat scheelt geld. Maar ook de patiënten kunnen sneller de maatschappij in. Weer aan het werk, wat geld scheelt. Er moet altijd iemand mee, natuurlijk. Mensen kunnen na een staaroperatie niet zelf naar huis rijden. Dus die mantelzorger hoeft ook nog maar één keer mee te komen, wat scheelt. En wat ook een belangrijke is, we hebben natuurlijk een oude patiëntengroep bij cataract. En er zijn een hoop mensen die niet zelf kunnen druppelen, dus daar moet thuiszorg voor komen. Thuiszorg hoeft dus ook maar één keer te komen, 4 weken druppelen, in plaats van 2 keer een sessie. Dus dat scheelt ook enorm. En klimaattechnisch, ja, je hebt gewoon minder verkeer. Dus mensen hoeven in plaats van een operatie en een controle keer 2, dat maar keer 1 te doen. Dus dat scheelt gewoon transportkosten, wat natuurlijk voor het klimaat beter is. En voor onszelf, als Bergman Clinics, maakt het niet zo heel veel uit. Want de tijd dat je kwijt bent aan de patiënt om te opereren is even net zo lang eigenlijk als dat je 2 ogen apart doet. Ze hoeven dan wel 1 consult minder te krijgen, maar achter de schermen hebben we er wel meer werk aan, omdat je gewoon heel goed moet omgaan met de voorwaarden. Dat je dus 2 aparte sets gebruikt voor 2 aparte ogen. Dus alles wordt uit een andere sterilisatieproces gehaald of uit een andere batch. Zodat je nooit problemen krijgt dat als er iets, toch een bacterie ergens op zit, dat je dat aan 2 ogen krijgt. Dus daar zijn wij meer tijd aan kwijt. Maar op zich, het heeft zoveel voordelen dus voor de rest, dat het gewoon echt een hele leuke ontwikkeling is.
Ja. Ja. Helder. En je noemde net ook al een brilaanpassing na de hand. Maar in principe heb ik altijd begrepen, het ligt natuurlijk een beetje aan de leeftijd, maar dat er een bril meestal niet meer nodig is.
Ja, dat is een veel voorkomende foute gedachte. Als je jong bent, dan heb je een lens die kan accommoderen. Dus die kan bol en plat worden en die kan op zowel ver weg als dichtbij kan je scherp stellen. En naarmate mensen ouder worden, hebben ze op een gegeven moment geen accommodatievermogen meer. En hebben ze een leesbril sowieso nodig, maar soms ook voor de verte. En dan heb je dus een multifocale bril. Nou, als je een staaroperatie doet, zet je er een kunstlens in die, zoals we dat noemen, monofocaal is. Die kan maar voor één afstand scherp stellen. Dus ofwel voor ver weg of voor dichtbij. En je hebt dan nog steeds dus, als je zegt wat de meeste mensen kiezen, ik stel hem voor ver weg goed, heb je dus nog steeds een leesbril nodig. En als je dus inderdaad te jong opereert, dus niet, als je dus iemand van 30 opereert, moet je dat heel goed uitleggen van tevoren, want die is dan ineens zijn accommodatievermogen kwijt en is ineens afhankelijk van een leesbril. Nou is het zo dat die monofocale lenzen, die kunnen dus de plus of min sterkte corrigeren. Dus stel je hebt normaal een bril van plus 4, voor ver weg kan je dat corrigeren. Maar je hebt dus nog steeds een leesbril nodig. Nou is het zo dat sommige mensen niet alleen een plus of een min sterkte hebben, maar ook een cilinder. En cilinder wil zeggen dat de vorm van het oog niet perfect rond is. En als je dan wel die plussterkte corrigeert of die minsterkte, maar niet de cilinder, hebben mensen nog steeds een bril nodig voor de verte, omdat ze die cilindercorrectie nog hebben. Dus zowel voor de verte als voor dichtbij hebben ze dan nog steeds een bril nodig. Nou, tegenwoordig heb je allerlei speciale lenzen, die worden op een bepaalde manier geslepen, zodat je ook bijvoorbeeld een cilindercorrectie kan corrigeren. Dat valt niet onder verzekerde zorg. De operatie wordt gewoon vergoed, maar je moet als patiënt bijbetalen voor zo'n speciale lens. Maar dan kan je dus met zo'n speciale lens, kan je dus bijvoorbeeld ook zo'n cilinder corrigeren. Dat heet een torische lens. Zodat je toch op afstand scherp kan kijken zonder bril. Maar dan heb je nog steeds een leesbril nodig. Als je ook van die leesbril af wil, dan zijn er ook weer andere lenzen. Dat zijn multifocale lenzen. En multifocale lenzen die kunnen zowel ver weg als dichtbij kan je kijken. En dat is een hele mooie ontwikkeling. We hebben daar hele mooie resultaten van. Maar het is niet voor iedereen. Niet alle ogen zijn geschikt voor multifocale lenzen. Dus de oogarts die kijkt met de patiënt van, goh, is het wat voor u? En als je dan inderdaad een geschikt oog hebt voor multifocale lenzen, dan moet je ook heel goed laten informeren als patiënt van wat is er dan mogelijk, wat past bij mij? Omdat er zijn verschillende multifocale lenzen met verschillende eigenschappen. Maar ja, het is een hele interessante voor mensen die van hun bril af willen. Als je toch een staaroperatie krijgt, om dan met dat soort speciale lenzen dus inderdaad aan de slag te gaan.
Ja. En bieden jullie dat dan actief aan? Of is dat dan, omdat het natuurlijk niet verzekerde zorg is, lijkt me zo lastig dat je dat zo opsplitst. Dat wordt wel actief aangeboden.
Zeker, ja. Sterker nog, het is verplicht om het aan te bieden. Mensen moeten geïnformeerd worden over het feit dat ze dus kunnen kiezen voor zo'n speciale lens. Dus het wordt actief aangeboden. Je kan het dus ook zelf als patiënt opzoeken. Stel je hebt geen staar, dan kan je ook zo'n speciale lens nemen als je van je bril af wil. Alleen dan valt het dus niet onder verzekerde zorg. Dan is het onverzekerde zorg. En noemen we dat een clear lens extraction. Want je hebt dus nog geen staar. Je lens is helder in principe. Dat doen we bij Memira. Dus dat is onze tak voor onverzekerde oogzorg, refractiechirurgie. Die doen dus eigenlijk dezelfde soort operatie. Maar dan voor mensen die dus nog geen staar hebben, maar die wel graag ook van hun bril af willen. En daar worden dan ook van die multifocale lenzen geïmplanteerd. En daar kan je als patiënt zelf naartoe. Daar heb je natuurlijk geen verwijzing voor nodig.
En die multifocale lens, je gaf net al even aan, hè, dat is niet voor iedereen geschikt.
Ja.
Kan je daar nog iets over zeggen? Voor welke patiënten kan het wel en voor welke niet? En is dat zo makkelijk zo te zeggen?
Nou ja, het is iets wat echt een oogarts moet bepalen of je ogen geschikt zijn. Dat is niet te zien als huisarts. Want je ogen moeten eigenlijk verder goed zijn. Dus behalve de staar mag je geen andere afwijkingen hebben. Dus iemand bijvoorbeeld met maculadegeneratie, hè, andere ziekte, die zou ik geen multifocale lens geven. Omdat bij maculadegeneratie is het zo dat mensen al moeite hebben met kijken. Ik raad bijvoorbeeld een multifocale bril ook vaak af bij mensen met forse maculadegeneratie. Omdat dan moeten ze meer gaan zoeken van door welk stukje moet ik nou kijken. Ze hebben al moeite met kijken. Je maakt het steeds ingewikkelder eigenlijk. En dan met zo'n multifocale lens, dan dat is een beetje hetzelfde effect. Dus dat raad ik dan af. Want de kans dat ze er eigenlijk niet prettig mee gaan kijken is heel groot. En uiteindelijk willen we natuurlijk het beste wat voor die persoon de meeste kwaliteit van zicht geeft.
En is dat ook bij patiënten met al die bestaande problematiek? Bijvoorbeeld een maculadegeneratie? Of gaan jullie ook breed kijken en meteen oogheelkundig kijken van, hey, is er sprake van maculadegeneratie voordat je een stap verder gaat?
Ja, dus als mensen, ze hebben de diagnose staar gekregen en dan heb je besproken met ze van, goh, dit zijn de mogelijkheden. En ze zeggen van, nou, ik heb wel interesse in zo'n multifocale lens. Dan krijgen ze nog een nieuwe afspraak. Dan worden daar heel veel onderzoeken gedaan. Met ons wagenpark, zoals ik dat noem, van apparatuur. Er worden scans van het netvlies gemaakt. Er worden foto's van het hoornvlies gemaakt. Er wordt celtellingen van het hoornvlies gedaan. En lensmetingen. Nou, allerlei verschillende dingen. Om te kijken inderdaad van, zijn er geen afwijkingen? Als dat allemaal goed is, dan kan je zeggen van, nou, u lijkt een geschikte kandidaat. En dan kun je nog het verhaal met ze gaan bespreken over welk type multifocale lens ze dan willen.
En wat voor type zijn er dan bijvoorbeeld? Als we even alle lenzen, speciale lenzen op een rij zetten.
Ja, nou, als je grofweg een indeling maakt, heb je lenzen die voor 2 afstanden scherp stellen en lenzen die voor 3 afstanden scherp stellen. En als je dus 2 afstanden heb je voor de verte scherp en de tussenafstand. Dus dat is bijvoorbeeld je dashboard en je computer. Als je voor 3 afstanden scherpstellen kiest, dan heb je lenzen die voor ver weg, voor de tussenafstand en echt voor dichtbij, voor lezen. En er zitten voor- en nadelen aan allemaal de lenzen, of alle types, zeg maar. Wat gewoon per persoon wisselt wat je prettig vindt of niet prettig vindt en wat je ook nodig hebt. Hè. Sommige mensen die lezen weinig, die zijn juist meer heel erg buiten bezig. Sommige mensen zitten juist meer dichtbij. Een vrachtwagenchauffeur zou ik wat anders adviseren weer dan een accountant, zeg maar. Dus daar zitten gewoon wel echt verschillen in en dat is heel erg afhankelijk per persoon.
Ja. Ja. Kan je globaal iets zeggen over de kosten? Als mensen het zelf moeten betalen, ja, dan is het toch wel van belang om iets van de kosten te weten.
Ja, dus nogmaals, de normale lenzen worden gewoon vergoed. Als je dus een lens neemt met een cilindercorrectie, dan betaal je zo rond de 700 à 800 euro per oog bij. En als je een multifocale lens neemt, dan betaal je per oog zo, ja, afhankelijk van wat je kiest, tussen de 1300 en 1800 euro per oog bij. Ja. En je moet je dan wel bedenken, want het is natuurlijk een investering, is dat je dan niet hoeft te investeren in dure brillen. Want dat is de afweging die je dan kan maken. Een multifocale bril is natuurlijk ook duur. En dit is een eenmalige investering. En dit blijft ook goed de rest van je leven. He, dus een multifocale bril moet je eens in de zoveel jaar natuurlijk vervangen, omdat er krassen op komen of hij wordt vies. met die lenzen in je oog, die blijven gewoon goed. Dus het is een eenmalige exercitie, een eenmalige investering. En dan ben je klaar.
En de cataractoperatie, ik heb altijd al begrepen, zijn ja, de meest succesvolle operaties eigenlijk. Hè, dat dat eigenlijk vrijwel altijd heel goed verloopt.
Ja.
Hoe vaak treden nu toch complicaties op? En welke zijn dat, hè, behalve de infecties? Want dat zal waarschijnlijk meest voorkomend zijn.
Ja, wat ik zelf altijd uitleg aan mensen is dat als ik kijk naar mijn aantallen. En dat is vrij gemiddeld. Is dat... 1 op de 100 mensen die ik opereer krijgt een probleem. En dat kan tijdens de operatie zijn, maar dat kan ook bij het herstel zijn. En dat wil niet zeggen dat het mislukt. Maar het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld de operatie op een andere manier moet afmaken. Dus dat je langer bezig bent of dat het in 2 keer moet, maar het komt goed. Hè? Of dat het herstel langer duurt, dat je langer moet druppelen of dat je vaker moet komen, maar het komt goed. 1 op de 1000 à 2000 mensen komt het niet goed. Die houden slechter zicht door een operatie. En dat kan komen door verschillende oorzaken. Dat kan komen door infectie. Dat is een van de beruchtste. Komt gelukkig heel zelden voor. Het kan een bloeding zijn. Het kan problemen van het netvlies zijn. Dus een netvliesloslating. Of wat je ook soms ziet is dat mensen vochtophoping krijgen in het netvlies door een staaroperatie. Zo zijn er verschillende redenen waarom het zicht blijvend slechter kan worden door een staaroperatie. Ja.
En misschien het stuk over nastaar, hè, want dat is natuurlijk ook iets waar we veel mee te maken krijgen als een huisarts. Hè, weer de vraagstelling van ja, er is sprake van nastaar of is er sprake van nastaar? Graag weer een verwijzing. Kan je daar iets over zeggen? Wat is nu nastaar precies en ja, hoe gaan jullie daarmee om?
Ja. Nastaar is een troebeling van het oorspronkelijke lenszakje. Dus als je iemand een staar opereert, dan haal je de troebele lens eruit. Die zit in een zakje. En dat zakje, daar maak je een kleine opening in. Maar die laat je eigenlijk grotendeels intact. En daar zet je ook de kunstlens weer in. Daarom hoef je ook geen hechtingen te gebruiken. Want je gebruikt eigenlijk het oorspronkelijke lenszakje om weer de kunstlens in terug te zetten. Nou, na verloop van tijd kan het zijn, niet bij iedereen, maar bij een groep mensen kan het zijn dat dat lenszakje ook weer troebel wordt. Daar komt een soort eiwitvorming op. En dat is nastaar. Nou, dat is heel makkelijk te verwijderen met een laser. En wat je eigenlijk dan doet, is je lasert een opening in dat lenszakje. Om die nastaar te verwijderen. Dat lenszakje, daar is dan in principe nog genoeg stevigheid aan om die lens vast te kunnen houden. Het is een hele makkelijke ingreep. En je herkent het, mensen die aan staar geopereerd zijn, die krijgen weer dezelfde klachten als bij staar eigenlijk. Ze gaan weer waziger zien. Ze komen dan bij ons, wij zien het. Die laserbehandeling is pijnloos, dat is 10 minuten werk. En je hoeft eigenlijk geen nazorg daar omheen te doen. Dus het is eigenlijk heel eenvoudig.
En het is gewoon pech als het optreedt. Je kan het niet echt voorkomen wat dat betreft.
Nee, we weten wel door de jaren heen dat het bij bepaalde type kunstlenzen meer voorkwam dan bij anderen. Maar tegenwoordig is het zo dat de lenzen die we gebruiken zo goed zijn dat de kans steeds kleiner wordt. En is het inderdaad gewoon pech als je het nu krijgt. Ja. Ja.
Misschien tot slot nog een stukje nazorg. Want je gaf in het begin al aan 4 weken druppelen.
Ja.
Is dat standaard en met welke druppels? En ja, hoe ziet dan dat natraject er eigenlijk uit?
Ja, als mensen klaar zijn na de operatie, kunnen ze eigenlijk meteen naar huis toe. Ze krijgen druppels mee bij ons. Ze hoeven dus niet nog naar de apotheek om te gaan halen. Ze krijgen een druppeltasje. En daar zitten 2 soorten druppels in. Tenzij mensen allergieën hebben natuurlijk. En ze krijgen dexamethason en Jellox druppels, een NSAID druppel. En dat zijn allebei ontstekingsremmende druppels. En ze krijgen een afbouwschema mee. En ze moeten dan 4 weken lang die druppels langzaam afbouwen met volgens een bepaald regime. Verder Was het gebruikelijk dat mensen met een oogkapje naar huis gingen. Nou is het ook recent aangetoond dat dat oogkapje eigenlijk weinig meerwaarde meer heeft. Dus die gaan we waarschijnlijk eraf halen. Maar sommige mensen krijgen toch nog een oogkapje, omdat we bang zijn dat ze bijvoorbeeld toch gaan wrijven. Mensen met dementie bijvoorbeeld. En die zullen we instrueren ook. Dat kapje is met name voor 's nachts, zodat ze niet onbewust in het oog wrijven als ze slapen. Verder is het zo dat qua beperkingen valt het eigenlijk heel erg mee na staaroperatie. Het is 2 weken lang niet te veel bukken en niet te zwaar tillen. En bukken bedoel ik vooroverbukken, dus dat er niet te veel druk op het hoofd komt. Dus je mag wel door je knieën zakken. Maar bijvoorbeeld mensen met steunkousen of iets dergelijks kunnen daardoor wel extra hulp gebruiken in de eerste paar weken, als ze dat zelf dan niet voor elkaar krijgen. Autorijden zeggen we meestal van kijk even hoe het gaat. We geven grofweg mee van de eerste week niet. Maar er zijn heel veel mensen die eigenlijk met 1 of 2 dagen gewoon al heel redelijk zicht weer hebben. Dus ze zeggen dan dat van als je zelf denkt dat het weer goed gaat, kan je dat gewoon weer oppakken.
Floor, hartelijk dank. Ik vind dat we heel veel besproken hebben. En ik denk ook dat we er heel veel van hebben kunnen leren. Dus hartelijk dank. En voor u thuis ook dank voor je aandacht. En heel graag tot de volgende keer.